Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 49. En daarvan het eerste en ook het tweede vers. Gij volken hoort waar ge in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. En ook het tweede, wat zal mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad, het onrecht mij bestrijdt. En wat er verder volgt, op Psalm 49, vers 1 en 2. Gemeente, we willen deze middag ons geloof belijden. En we zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 17 en daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. We gaan nadenken over wat zijn nou goede werken en doen die er ook toe. En nou, dat horen we net in Psalm 49. Nee, het kan voor God niet bestaan. Ook wat we ook hier doen en hier ook Psalm 17 vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor. Die zingen wij nadat wij ons geloof beleden hebben. Maar gemeente, eerst doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u en van jou spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Het is uw goedheid, Heere. Het is uw trouw en uw genade dat u ons hier ook vanmiddag weer samenroept rondom uw heilig woord. Dat u het bent, Heere, die spreekt en het is er. En gebiedt en het staat er. Dat we ook de lofzang gaande mogen houden. Om zo u te eren. En Heere, dan hebt u ons voor de tweede maal als uw gemeente samengebracht. Nadat we ook deze morgen een ernstig woord van vermaning kregen. Maar ook van troost en hoop. Bekeert u. Juist als wij verstrikt zitten in de werken van de Nicolaïten. Of aan datgene wat Biliam Israël voorhield. En Heere, dan belijden wij het u. Wij zijn geen haar beter dan het volk toen, dan uw gemeente van Pergamus. En nu zijn wij hier voor uw heilig aangezicht. En nu mogen we, Heer, uw woord weer openslaan, waarin u onszelf onderwijs geeft door uw woord en door uw geest. Als wij horen van die wijnstok, zijn uw eigen woorden, Heere, om daarin geënt te zijn, om vruchten voort te brengen. Vruchten ter bekering waardig. En dan bidden wij, Heere, als wij ook deze middag nadenken over wat het nu betekent om goede werken te doen. Wilt u ons dan wijsheid geven, rust en kracht om ook te begrijpen wat het nu betekent. Dat aan de ene kant inderdaad onze werken er niet toe doen. En toch toon mij uw geloof uit uw werken. Dat het zo'n smal pad is, maar wel een pad ten leven. En wilt u het in ons aller hart werken. Dat we door die waarachtige verbinding met u, de Heer Jezus Christus, door het geloof vruchten mogen voortbrengen. En niet in onverschilligheid voortleven. En wij bidden, Heere, raak ons aan. Van het kleinste kind tot de oudste onder ons. En dat wij het mogen weten persoonlijk in ons hart en ons leven. Heere, geen vrucht van mijzelf in der eeuwigheid. Maar nu ligt alle vrucht uit u. En dat we zo ook mogen wandelen, Heere, in de vrijheid. Wandelen zoals een kind van God wandelt, die het mag zeggen, Abba Vader. Heere, dan weet u wat we nodig hebben, ook deze middag. En wij bidden om uw Heilige Geest. Schenk het, Heere, ook aan diegenen die met ons meekijken en meeluisteren. Die in hun woonkamers ervaren dat u die God bent, die spreekt en het is er. En gebiedt en het staat er. Heere, dan weet u het wel. Waar we misschien ook nu in de stilte van onze kamer zitten te luisteren. En misschien wel die vraag hebben, o God, wees mij genadig. Wilt u dan overkomen voor het eerst of opnieuw, ook deze middag, en spreken tot het hart. Heere, dan bidden we, ga zo met ons. Zegen allen die een taak hebben, de koster. Degene die verantwoordelijk is voor de uitzending. Maar ook, Heere, de organist en de begeleiding van de gemeentezang. Als de gaven worden ingezameld, mag het zijn tot uw eer. En mogen ook wij uw stem vertolken. Ook deze keer als we opnieuw een gedeelte uit de Heidelbergse catechismus zullen bespreken en bepreken. Maar Heere, toch geënt op uw woord, want daar gaat het om. En dat wij mogen weten, uw woord is de waarheid. En mag dat ook, Heere, datgene zijn waarin wij achter u aan mogen gaan. Wetend dat u de overste leidsman bent des geloofs. Heere, wij vragen dat van u in uw naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze middag in het Johannesevangelie. Johannes 15, en misschien al even dat u, ik zet ook mijn bril op, maar dat u dat ook doet, maar dan met de bril vanuit zondag 24, waar het gaat om, doen nu onze goede werken er wel toe? En wat betekent dat dan voor onze goede werk? Nou, in Johannes 15 zien we wat nodig is om die goede werken te kunnen doen. En daarom lezen we dat ook met elkaar. Johannes 15 vanaf vers 1 tot en met 17. Waar het gaat over de ware wijnstok en de ranken. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niets blijft, die is buitengeworpen. Gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert dezelve en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want een dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijven, opdat, zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Gemeente, wat een rijkdom als de Heer Jezus zo zijn woorden uitspreekt naar zijn discipelen. En dat het in ons hart maar in mag dalen. Wat dat nou betekent om een vriend genoemd te worden. En niet meer dienstknecht. Dan zijn we nog slaafs. En vanuit die liefde, vanuit die vriendschap, daar komt ook die goede werken vandaan. We willen met de hulp van de Heer na gaan denken over zondag 24... van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 62 tot en met 64. Ik lees het u eerst. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Hoe? Verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade. Maar maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, zij. Want het is onmogelijk dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover, gemeente, de lezing uit de Heidelbergse Catechismus voor deze middag. En eigenlijk heel eenvoudig staat er maar één vraag boven de preek die we beantwoord moeten krijgen. Als het gaat om deze zondag. We hoorden vorige keer, 2 weken terug, over wat het betekent als wij rechtvaardig voor God gesteld worden. Weet u dat nog? Weet jij het nog? Jongens en meiden, wat was dat ook alweer? We hebben het er op catechisatie ook al een paar keer over gehad. Dat betekent dat als je nou door het geloof in de Heer Jezus verbonden bent, dat je bekleed wordt met een nieuw kleed. zonder zonde, wit. En dan ontvang je dus datgene wat van de Heere Jezus is, dat wordt van jou. En dan kijkt de Heere naar jou alsof jij geen zonde gekend of gedaan had. Dat is dus rechtvaardig zijn. Maar nu komt het. Nu krijgen we die vraag, maar dat kan wel prachtig zijn, maar doe mijn goede werken er dan nog toe? Al datgene wat ik dan moet doen, doet dat dan nog wel mee voor God? Of kan ik net zo goed maar gewoon doorzondigen? Nou, daar gaat deze zondag over. Wat doet het ertoe wat ik doe? En ik ga daar nu niet ver op in, want dat komt straks in de preek. Maar dat is de vraag, wat doet het er nou toe? Wat ik doe, vruchten voortbrengen, wat betekent dat? We gaan er straks meer van horen. We gaan eerst samen zingen. En wij doen dat met Psalm 131. En daarvan het eerste en ook het derde en het vierde vers. Mijn hart verheft zich niet, o Heer. Mijn ogen zijn niet hoog. Verkeer, ik wandel niet in hetgeen te groot, te vreemd is voor uw gunstgenoot. Dan gaat het dus om die vruchten, die wandel met God. Mijn ziel die naar de vrede haakt en die het morrend ongenoegen wraakt. En dat Israël op de Heere vertrouwt, dan krijgen we dat genadekarakter. Zijn hoop op Gods ontferming bouwen. Dus niet op je eigen werk wat je doet, maar op God. Daar zingt Psalm 131 van. Psalm 131, vers 1, 3 en 4. Maar ik heb eerst nog voor u de volgende afkondigingen. Aanstaande woensdag 28 januari 2026 is er weer een seniorenmiddag. De aanvang is 3 uur. Inloop is vanaf 2:30. Gerrit Hakvoort komt vertellen over het werk van de Stichting Opsporingsapparatuur Drenkelingen, oftewel Drechtteam SOAT. Met dankbaarheid delen wij u mee dat broeder Hendrik Post de vrijmoedigheid heeft gekregen om zijn verkiezing als diaken te aanvaarden. Bezwaren tegen de gevoerde procedure en of bevestiging van de gekozen broeders kunnen tot zaterdag 31 januari schriftelijk en gemotiveerd ingeleverd worden bij de scriba. De bevestiging zal plaatsvinden in de middagdienst van zondag 15 februari 2026. Na afloop van de dienst ligt de nieuwe kerkbode klaar voor degene die hem nog niet heeft kunnen nemen. Dan de eerste huwelijksafkondiging, vrijdag 13 februari 2026, hopen Kees Romkes, Zeeasterstraat 27 en Lisanne Bakker, Robbenplaats 7, te gaan trouwen. Ze willen God zegen hierover vragen en hun huwelijk kerkelijk laten bevestigen. Eventuele bezwaren hiertegen in verband met leer en of leven kunnen tot uiterlijk vrijdag 6 februari schriftelijk en gemotiveerd ingeleverd worden bij de scriba. Dan de derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor het bouwfonds. En de collecten in deze dienst, de eerste collecte voor de eredienst, de tweede collecte voor de schuldelging en de derde collecte is voor de diaconie. En voor alle genoemde data geldt Deo voor Lente. Gemeente, wij zingen nu Psalm 131, vers 1, 3 en 4. gemeente, jongens en meiden, ik moest eens een auto kopen voor mijn zoon. En, het is alweer eventjes geleden hoor. En nou toen, dan ga je zo eerst kijken op internet, hè, je weet wel hoe dat gaat. Nou op een gegeven moment ergens een bedrijfje, ik weet geen eens meer precies waar het was. En die man die belde mij en dat bleek een moslimman te zijn. Iemand die dat ook wel uitdroeg. En wij gingen daar naartoe om naar die auto te kijken of het een mooie en eerlijke auto was. Zo gaat dat dan. En toen kregen we zo het gesprek. Hij was autoverkoper. Maar hij zegt, wat doet u voor werk? Ik zei, nou, ik ben predikant. Daar had hij nog nooit van gehoord. Ik zei, nou, dat is een soort dominee bij de moslims, om het maar zo te zeggen. Een imaamachtig iemand, zo. En toen zei die man, aha, zegt hij. Hij zegt, wij hebben altijd een bepaald spreekwoord voor onze imams. En dat was deze. Hij was overtuigd moslim. En toch zei hij dit. Het spreekwoord bij de moslims over een imam is, je moet wel de dingen doen die de imam zegt, maar je moet niet doen wat hij doet. Snap je het? Je moet dus wel doen wat hij zegt, maar je moet niet hetzelfde handelen als de imam. Want dan gaat het mis. Dat is erg. Als u dat van mij moet zeggen. Van ja, hij kan wel mooi praten van de preekstoel. En dat moet je wel aannemen. Maar als je naar zijn leven kijkt, staat er haaks op. Ik zeg, dat is erg. Dus dan hebben jullie even een groot probleem. Nou, zo kregen we een heel gesprek samen. Het was overigens echt een man die er best wel over nagedacht had. En toen zeg ik, joh, maar wat betekent dat nou voor jou? Toen zegt hij, het is voor mij heel duidelijk. Hij zegt, als ik u een auto verkoop, hij zegt, dan moet die auto eerlijk zijn. En hij zegt, want straks zal ik voor Allah, voor God komen te staan. En dan haalt, met eerbied gesproken, ik bedoel dat ook heel eerbiedig, dan haalt Allah de weegschaal. En dan zegt hij, al mijn goede werken zet hij op de ene kant. En al mijn zonden op de andere kant. En hij zegt, dan gaat de weegschaal in balans komen of niet. Naar welke kant gaat hij uitslaan? Voor een moslim is het heel eenvoudig. Als je maar zo heel veel mogelijk goed doet, nou dan zal de weegschaal wel de goede kant opslaan. En anders. Nou, we kregen zo'n heel gesprek. Ik zeg, joh, wat ben ik dankbaar dat ik een christen ben. Dat ik nou iemand mag kennen, de Heere Jezus Christus, die nou voor mij al die schuld betaald heeft, dat die weegschaal ineens totaal de andere kant opslaat. En anders had het nooit goed gekomen. Als ik kijk naar al die dingen die ik doe, toen zei hij, dat vind ik maar goedkoop. Want ik moet het zelf doen. Natuurlijk, je moet toch wat doen voor God? Zo, daar ligt nou precies ook ons verschil, hè. Snapt u het? Dan zijn we gelijk bij het hart van zondag 24. Om die vraag gaat het. Doe nou die goede werken die ik toch van mij gevraagd word. Want de Bijbel vraagt dat toch. Doen die nu mee voor mijn zaligheid? En zo niet, wat betekent dat dan? Dat is de vraag. Waarom? Het lijkt zo logisch. Ik snapte die moslimman best. God is toch rechtvaardig? En jongens en meiden, met eerbied gesproken, zou je kunnen zeggen, maar de Heere kan toch niet zo doen? Als ouders kunnen wij dat wel doen, hè? Dan zie ik mijn kind wel eens iets doen, zeker toen ze klein waren hoor, en dan denk ik, dit wil ik even niet zien. Ik laat het maar gaan. Want ja, je krijgt weer discussie over, je weet het wel, hè? Maar dat kan met eerbied gesproken de Heere nooit. Elke zondige gedachte, elke zondige daad, kan hij niet door de vingers zien. Want God is volmaakt rechtvaardig. En dat geloven de moslims ook. En daarom trekken ze de conclusie. Nou natuurlijk, als je dan goed doet, dan moet dat beloond worden door God. En als je niet goed doet, dan moet het gestraft worden door God. En daarom zet de catechismus nu ook in met die vraag. Maar waarom kunnen onze goede werken nu geen gerechtigheid voor God bewerken? Of een deel zelfs daarvan zijn? Of kort, waarom kunnen we het eigenlijk niet verdienen? Dat is de eerste vraag. Waarom kunnen we het niet verdienen? Nou, daarom. Je kunt alleen recht voor God staan, gemeente, als je de wet van de Heere op elk detail van je leven gehouden hebt. Heel simpel, toen ik die auto ging kopen, en dan heb ik het bedrag afgesproken, zeg maar, ik weet het helemaal niet meer, zeg maar, die auto kost 10.000 euro. Kan ik dan, jongens en meiden, kan ik dan, als ik dan die auto, ik zeg, joh, akkoord, ik ga die auto kopen, kan ik dan zeggen, ik maak 9.000, nou, en ik noem maar iets, 900 euro over. Mag dat? Dat ik er zomaar 100 euro aftrek. En dan zegt die man, sorry, je krijgt die auto niet mee, want je hebt niet betaald. Zo simpel is het. Ik kan er zelfs geen 5 euro afdoen. Zelfs dat moet betaald worden. Nou, bij de Heere is dat ook zo. Er moet volkomen betaald worden en anders kan het niet. Dat is wat heel belangrijk is hier. Zo staat het met onze betalingsverplichting naar God toe. Er moet betaald worden. En hoe dan? Hoe kun je dat? Ja, er wordt wel eens gezegd, hè. Dan wordt er wel eens gekeken naar diegene. En ik merk echt dat ik op Urk ook van die mensen tegenkom. Dan zegt hij, ja, die man of die vrouw, hè, dat is zo'n geweldig mens. Echt waar. Stond altijd of staat altijd voor die ander klaar. Cijfert zichzelf vaak volledig weg om voor die ander te zorgen. En dan zeggen wij het wel eens, hè. Als er iemand de hemel verdiend heeft, dan is hij het wel of zij het wel, toch? Dat kennen we toch wel? Zo kijken wij naar mensen. En inderdaad, wat zijn mensen soms in staat, en dan raak je ook wel verbaasd over, oprecht in staat om goed te doen. En dat kun je ook wel bewonderen als mens. Die misschien wel zowel qua karakter als qua instelling, mag ik het maar zo zeggen? Ik zeg het, het is niet zo reformatorisch, maar dan zeg je, een goed mens zijn, toch? Dat vinden wij dan toch? Daar heb je toch respect voor? Dan gaan wereldse mensen soms zelfs voor kerkmensen. Dat heb ik ook wel gezien. Maar wat vergeten we dan als we dat zeggen? Want het is heel begrijpelijk, vanuit ons menselijk oogpunt is dat heel begrijpelijk. Maar wat vergeten we dan? Nou, namelijk het belangrijkste. Namelijk dat wij verplicht zijn om God de eer te geven. Totaal en helemaal. Geen 5 euro mag eraan ontbreken, snap je? Want wij geven hem de eer niet. Zelfs dat geweldige mens wat zo altijd voor die ander klaarstaat. Wat zegt apostel Paulus dan in de Galatenbrief, gemeente? Want allen die uit de werken der wet zijn, zijn onder de vloek. Dat zijn wij dus, allemaal. Er staat immers geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Je kunt simpelweg niet alles houden. Hoe graag je het ook zou willen. Wij zijn mensen die bij de eer van God vandaan gelopen zijn. En wij eren God niet zoals Hij geëerd moet worden. De beste onder ons kunnen nog niet de helft daarvan betalen. Misschien beseffen ze zelfs geen eens hoe leeg hun portemonnee wel is. Ik denk dat zelfs als ik nu preek, dat ik niet besef hoe leeg mijn portemonnee wel is. Omdat er diep van binnen altijd wel zit, nou, maar je doet toch dit goed en je doet toch dat goed. En moet je kijken waar je ook, nou, moet je zien. Dat zit zo diep. Nou, dat is eigenlijk al hoogmoed. Daar kom ik straks nog weer op terug. Gemeente, het is goed als wij de catechismus bepreken om de catechismus ook tegen de tijd te houden waarin de catechismus ook is opgesteld. Hè? Want natuurlijk klinkt in deze zondag de kritiek door op de Rooms-Katholieke Kerk. En wij kennen die kritiek denk ik best goed. Wij zeggen toch, als je Rooms-Katholiek bent, dan denk je dat je de hemel kunt verdienen met goede werken. Toch, dat denken we. En ik zeg u, zo denkt de Rooms-Katholieke Kerk niet. Echt niet waar. De leer van de Roomse kerk is anders dan wat u zo veronderstelt. Ze zeggen van, joh, ze kunnen het daar alleen met goede werken verdienen. Hun dwaling is eigenlijk veel beroerder, zou ik bijna willen zeggen. Want wij moeten het hebben van onze verlossing, zeggen ze. Dat zegt de Rooms-Katholieke Kerk net zo goed. En wij moeten met onze zonden naar Jezus Christus toe, die uit de maagd Maria gekomen is. Dat zal een Rooms-Katholiek gelijk beleiden ook. En hem hebben we nodig voor onze zaligheid, dat zeggen ze ook. Maar nu komt het. Nu zegt de Rooms-Katholieke Kerk, maar je hebt beide nodig. Je hebt het werk van de Heer Jezus nodig. En daarbij heb je jouw goede werken nodig. En samen sta je straks rechtvaardig voor God. Dat is het. Een samenwerking. Zie je hoe flinterdun dit is. Want dit leeft toch ook onder ons wel. Het gaat toch niet buiten de goede werken om, toch? Wat doet het ertoe wat ik doe? En dan zouden we zomaar de Jacobusbrief erbij kunnen pakken, hè? En dan zeggen ze, nou, toon mij uw geloof uit uw werken. Laat het zien dat je gelooft, toch? Dat mag ik toch ook gewoon zeggen tegen u? Zie je wel, goede werken en de verlossing door Jezus Christus gaan samen, zo lijkt. Nee, zeggen onze opstellers. En terecht spreken ze de Bijbel na. Nee, dat is het niet. Zelfs de beste werken in dit leven zijn allemaal onvolkomen en met zonde bevlekt. Dat is de realiteit. En hier staat een hele duidelijke bewijstekst uit de profetie van Jesaja. Jesaja 64. Doch wij zijn allen als een onreine, en dan komt het, en al onze gerechtigheden, hè? Dat staat toch niet goed in Jesaja? Al onze ongerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Nee, al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Met andere woorden, al die goede werken zijn als een oude jas. Die gooi je gewoon weg. Daar heb je niks aan. En wij allen vallen af, zegt Jesaja, als een blad. En onze misdaden voeren ons heen, wegstuivend als de wind. Hoor je dat? Al onze ongerechtigheden dus. Het is niets. Al onze zonden. Nee, dat staat er niet. Al onze goede dingen. Nou, wat zijn dat dan, die goede dingen waarvan jij denkt dat gaat wel goed? Nou, dat is alles waarvan jij denkt, dat heb ik nou eens goed gedaan. Daar heb ik God echt wel mee gediend. Ik was toch echt oprecht bewogen met die arme medemens. En echt, ik vind het prachtig als ik dat soms zie, hoe dat ook werkt op Urk. Echt mooi. Ik heb echt oprecht in de buidel getast om die ander te kunnen helpen. Dat heb ik met de liefde van mijn hart gedaan. Dat is een gerechtigheid, heb je goed gedaan. En toch, alsjeblieft, ik geef genoeg voor de zending. Want ik ben royaal, echt waar. Ik heb echt oprecht en aanhoudend gebeden tot de Heere. Nu zal hij mij wel verhoren. Want ik heb zo gebeden. God zal mij horen. Ik heb echt oprecht beleden dat ik een zondaar ben. En ik heb al die dingen tegen de Heere verteld die ik verkeerd had gedaan in mijn leven. Ik deed echt mijn best. En stiekem denk je, en God doet de rest. Toch? Zijn we dan niet Roomser gemeente dan we denken? Want dat is Rooms. Ik deed mijn best en God doet de rest. Dat half-half. Nee, zegt de catechismus heel terecht. Ik kom erachter dat zelfs mijn beste werken, misschien wel juist die werken die zo goed zijn, daar ligt de zonde het meest op de loer. Want als ik eerlijk ben, dan ligt dat gebed van die fariseer zo dichtbij. Hè? Hey, jongens en meisjes, jullie kennen de gelijkenis van die fariseer en die tollenaar. Hè? Die tollenaar zat achter in de tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. En die fariseer die stond zich op de borst te slaan. Ik dank u, Heere, dat ik niet ben zoals die ander. En natuurlijk zijn wij keurig gereformeerd, hè, gemeente. En wij weten, wij moeten dat tollenaarsgebed bidden. Maar zijn we daar soms ook niet wat mee geworden? Als we net doen alsof we die tollenaar zijn. Ik hoorde het een dominee eens zo zeggen. Die zeggen in onze reformatorische traditie leren wij dat gebed van de tollenaar. Maar stiekem zijn we er een fariseer mee. Ik denk het soms ook, ja. Dat hebben we nou eens keurig gezegd. En daar kunnen we ook onszelf nog langs de maatstaf. Hé, ja, je bent keurig gereformeerd. Want je zegt het netjes. Wij benoemen tenminste nog de zonde, gelukkig maar. En laten we dat vasthouden. Begrijp me goed, gemeente. Echt waar. Maar als wij denken, ook als gemeente en als dominee of wie dan ook op ons best te zijn, dan zijn we misschien wel het verst van de Heere vandaan. En dat is voor dominees misschien wel dubbel zo gevaarlijk. Want ja, wat mag je als dominee doen? Wat is misschien beste werk wel? Preken en preken maken. De grote daden van God verkondigen. Mensen lokken met het evangelie. Oh ja, maar o gemeente, die hoogmoedige duivel, echt waar. Die zomaar ineens de kop opsteekt. Die in mij zit. Dat boze, zondige hart, wat stiekem zichzelf bedoelt, in plaats van God. Dat zit zo door ons hele, of je nou een dominee bent of wie dan ook, door je hele leven getrokken. Dat is eigenlijk hoogmoed. Gemeente, ik was afgelopen donderdagavond, sprak ik op een avond voor jongeren van geloofstoerusting in Hardingsveld-Giessendam. En het thema was, hoe krijgt mijn leven zin? En toen heb ik een boekje ook besproken met die jongeren. En dat is geen eens een christelijk boekje. Dat is van een psychiater die wel christelijke lijnen trekt, maar die heel scherp kijkt van wat is er nou aan de hand in onze maatschappij. En wat doet ze dan? Dan schrijft ze eigenlijk 7 hoofdzonden, dat ga ik nu niet allemaal, dat is veel te ver, ga ik dat uitwerken. Maar dan beschrijft zij 7 hoofdzonden van onze tijd. En dan trekt ze altijd in dat boekje wat ze doet, eerst een lijn met de Bijbel. Hoewel ze zelf geen overtuigend christen is. Maar dan daarna trekt ze ook, nou ja, uit de kunstwereld en noem maar op. Maar ze zegt, dit kom ik tegen in mijn spreekkamer. En welke eerste zonde is die zij noemt? Zij bekijkt alleen maar, hè. Ze zegt, de eerste zonde is hoogmoed. Die mens, die wil groot zijn. En zegt, nou ja, lees de Bijbel. In het paradijs komt die mens al tegen God in opstand. En zo gaat dat steeds verder. En vanuit die hoogmoed komt luiheid. En komt lust en woede en haat. Al die dingen. Totdat, zegt zij, uiteindelijk de leegte overblijft. In haar boekje noemt ze ook het verlaten individu. Wij zijn allemaal koninkrijkjes geworden zelf. In onze hoogmoed, opgeblazen ego. En uiteindelijk zijn we niks. Dat maakt ons leeg. En daarom verliezen wij onze hoop en vrede. En dat is waar. Heeft u er geen last van, gemeente? Van die leegte soms. Heren. Zelfs mijn gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Ik heb toen een gedeelte gelezen uit de brieven van de apostel Paulus, waar Paulus zegt het menselijk ego, de 1 Korinthebrief, dat is eigenlijk een opgeblazen, gebruikt hij zelfs een woord van je bent een blaasballer geworden. Je pompt jezelf op. Dat zijn wij mensen in onze hoogmoed. En steeds maar meer lucht. En steeds maar groter worden. Maar 1 prikje erdoor en we zakken als een plumpudding in elkaar. Dat zijn wij mensen. Ego-trippers geworden. Gemeente, hoe dicht zit het bij? Juist ook als het gaat om onze goede werken. Heren, mijn gerechtigheden zijn als een vies kledingstuk. Dat zegt u in uw woord. Het is als een blad dat wegwaait. 1 windvlaagje en het is verdwenen. Heren, ik heb zo goed gebeden. Pst, weg. Ik heb zo'n goede Bijbelstudie gehad, ook met elkaar. Pst, weg, het kan niet meedoen. Het stuift weg als de wind. Heer, ik mocht voor die ander klaarstaan. Pst, weg is het. Het kan voor God niet bestaan. Waarom? Omdat we onszelf ermee bedoelen en niet God. Maar nu wordt het wel spannend, hè? Want nu stel je natuurlijk die vraag en je vraagt je af, maar wat doet het er dan toe wat ik doe? Dat is de vraag. En een hele logische vraag. Na dit afsnijdende antwoord, want dat is duidelijk. Hoe komt, kan het dan dat onze goede werken geen enkele verdienste opleveren, terwijl God dat toch in het toekomende leven wil belonen? Hoe zit dat dan? En het antwoord, gemeente, op deze vraag is een wonderlijke paradox. En een paradox, dat is een schijnbare tegenstelling. Dus het lijkt alsof dat helemaal niet klopt, en toch is het zo. Hoor maar, dan zeggen ze, die beloning die komt niet voort uit je verdiensten, maar uit genade. En wat is nou genade, jongens en meiden? Dat is wat je krijgt. Dus niet wat je doet, maar wat je krijgt. Dat is 2 weken geleden. Hoe ontvingen we nou die wonderlijke gerechtigheid van de Heer Jezus? Dat je door het geloof overkleed wordt met zijn gerechtigheid. Je kreeg met eerbied gesproken de jas van de Heer Jezus door het geloof. En die kreeg je niet omdat jij zo'n geweldig mens was. Je kreeg die jas ook niet omdat je allemaal groene vinkjes behaald had. Ik heb het zo goed gedaan. Maar je kreeg die jas uit genade. Door het geloof. Waarom? Omdat Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid. Omdat God zo laag afdaalt in ons bestaan. En zie je dan dat je niet zonder die jas kan, gemeente? En jongens en meiden, ik vraag het je weer. Heb je die beloning al gehad? Want daar gaat het om. Je kunt niet zonder. Want er wordt wel gesproken over loon, hoor. Absoluut. Alleen de persoon die dat loon ontvangt is anders. Dat is een persoon met een hoofdletter. Dat is de Heer Jezus zelf. Je bent dan niet meer van jezelf als je die nieuwe jas hebt, maar je bent van de Heer Jezus geworden. En daarom is het van zo'n oneindig belang dat wij door een waar geloof met Christus verbonden zijn. Met minder kan het niet. Ben je dat? Ken je hem? Ben je zo met hem verbonden? Is hij je alles geworden? Het is dood of leven, elke keer opnieuw. Of je moet zelf alles betalen tot de laatste eurocent. Of er wordt voor je betaald. En we hebben het al gehoord. Dat je nog niet de helft in je portemonnee hebt van al het goud van deze wereld om te betalen. Al was je 1000 keer moeder Teresa of wie dan ook allemaal mooie dingen gedaan heeft in deze wereld. Welke halve heilige dan ook. Zonder deze Heere Jezus krijg je geen beloning. Ja, ik zeg het verkeerd. Zonder deze Heere Jezus krijg je ook een beloning. Ook al had je de hele lijst met groene vinkjes, wat wij belangrijk gevonden hebben, keurig gedaan. En vonden alle mensen op Urk jou zo'n geweldig mens. Je had je echt ingezet. En weet je wat je beloning is, wat de Bijbel zegt? De eeuwige dood. Omdat je niet verbonden bent. Dan zul je horen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. O, wat verschrikkelijk. Dan heb je die jas die je om niets werd aangeboden, van je afgestoten. Ja, je hebt de Heer Jezus zelf van je afgestoten. En daardoor sta je zelf in het vuur van Gods heilige toren. Dan smelt je weg voor eeuwig. Maar nee toch, gemeente. Maar nee toch. Er is toch niemand deze middag die zijn genade veracht. Als hij opnieuw ook vanmiddag weer roept en nodigt en lokt. Dat je zijn uitgestoken hand toch grijpt, gemeente, voor het eerst of weer opnieuw. Hij roept ook vanmiddag weer, kom tot mij. En de Heere komt weer op bezoek. Net zoals hij dat bij zijn gemeente deed. En hij kijkt of hij die witte jas van Christus ontdekt in jouw leven. Of hij die witte keursteen kent, waar je naam op staat. Weet je het van vanmorgen? Van vergeving, van vrijspraak. Daar gaat het om. En die mensen vinden hun kracht en heil bij hem. En daarom roepen we het elkaar toe. Zoek hem terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. Want dan, gemeente, mag jij instemmen met vraag en antwoord 63. Want door het geloof krijg jij een beloning. Niet alleen voor dit leven, maar ook voor het toekomende leven. Want ik zei het al, dat is niet jouw beloning. Daar heb jij niet voor gewerkt, maar daar heeft Christus alles voor gedaan. En nu komt het op jouw naam te staan. Dat is het geheim. Ik moet denken aan dat prachtige lied, hè? Iedere uur, iedere stap brengt ons nader. Bij de grens van leven en dood. Heeft de Heiland uw paspoort getekend. Met zijn bloed dat hij reddend vergoot. Nog is het tijd. De Heer heeft gena. De toegang is vrij door Golgotha. En Jezus ging voor. En hij wacht aan de grens. Is uw paspoort getekend, o mens? Gij kunt, hoort u het? Gij kunt zelf de tol niet betalen. Zilver en goud verliest daar zijn macht. Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang tot het land waar de Heiland u wacht. Dat kruis in dat paspoort, jongens en meiden, staat het erin. Het staat op je voorhoofd. Daar heeft de Heer het teken en zegel van zijn genadeverbond aan je voorhoofd bevestigd. Mag je dan ook weten van dat kruis in je leven, door geloof en bekering van hem te zijn. Daar ligt je kracht. Daar ligt het leven die de Heiland verwierf, gemeente. Niet uit verdiensten, maar uit genade. Dat is het wonder. Maar dan komt die vraag weer. Wat doet het ertoe wat ik doe? Want we horen steeds, ja, het zit niet in onze werken, want daar kunnen we het niet mee verdienen. Ja, je zou het eigenlijk zo kunnen zeggen. Oké, ik kan er dus niks aan doen. Dan maakt het toch ook niet uit wat ik doe. Zoals die moslimman zegt. Hij zegt, ja, eenmaal Allah ziet alles. En die kijkt naar mij. En hij kijkt en hij vergeet geen enkele zonde. Dus ik moet gewoon goed leven voor hem. Anders ga ik naar de hel. Daar had hij een diep besef van, deze man. En jongens en meiden, dan kunnen wij misschien nog wel leren van de moslims. Ook als het daarom gaat. Zij hebben soms een beter besef van goed en kwaad. En ik weet ook dat er ook heel veel zijn die daar zomaar op losleven. Dat weet ik ook allemaal. Maar van goed en kwaad. Heilige God. Dat hebben ze ook. En ik voel dan alles dat die man het maar heel goedkoop vond. Dat ik iemand anders had die voor mij die prijs betaald had. Hij zegt, dan kun je dus lekker alles doen. En je geloof wist lekker alles uit. Nou, als je het zo zegt. Dan snap je dat toch of niet? Dan zeg je toch eerlijk, ja, wat doet het er dan nog toe wat ik doe? Nou, nu komen we bij die vraag van de catechismus. Maar schep deze leer dan geen zorgeloze en goddeloze mensen? Het is alsof het de apostel Paulus zou spreken. Hè? Natuurlijk spreken ze die ook na. Wat zegt hij in de Romeinenbrief, Romeinen 6, vers 1? Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meer toeneemt? Volstrekt niet, geen zins. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Dat is toch onmogelijk? Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Dat is dus de vraag. En dat is dus de antwoord op onze vraag, hè, boven de preek. Wat doet het ertoe wat ik doe? Dan komt een klip en klaar antwoord. Het doet er alles aan toe. Het heeft er alles mee te maken wat jij doet. Daarin is het zelfs af te meten of jij een gelovige bent. Jazeker doet het ertoe. Ik kan dus aan jouw vruchten zien wat jouw geloof is. Met wie je verbonden bent. Heel simpel. Jongens en meisjes. Als jullie onder de douche gaan staan. Je draait de kraan open. Ik doe zo, maar tegenwoordig doe je zo, denk ik. Hè? Of een knopje draaien om. Wat komt er dan uit? Als je onder de douche gaat staan. Water. Waarom komt er water uit? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ja, omdat natuurlijk het aangesloten is op de waterleiding. En daarom komt er water uit. En jullie hebben ook wel eens die verschrikkelijke verhalen gehoord. Van mensen die dachten dat er water uitkwam. In Auschwitz, verschrikkelijk. Toen kwam er gas uit. Omdat die vreselijke nazi's die mensen wilden vermoorden. Dat was afschuwelijk. Maar wij weten, als wij in ons huis onder de douche gaan staan. Dan weten wij, als ik de kraan opendraai, dan komt er water uit. Heel eenvoudig. De Heer Jezus geeft ons deze middag precies hetzelfde beeld. Maar dan met een boom of een struik. Een wijnstok. Dat hebben we dus met elkaar gelezen. Dan zegt de Heer in Johannes 15 en dan vers 4. Dan zegt hij, blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf. Zo zij niet in de wijnstok blijft. Alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, zegt de Heer dan. En gij zet de rank. En wie in mij blijft, ik in hem. Die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. En gemeente, op het gevaar af dat ik over dingen praat waar ik helemaal geen verstand van heb. Maar mij is het wel eens gezegd, ook hoe werkt dat nou als iemand die een boomgaard heeft. En die zo'n lood in wil planten, die snijdt daar een inkeping in. In de stam van zo'n wijnstok. En dan pak je een jonge lood, een frisse lood zeg maar, een takje jongens en meiden. Die nog wel echt levend is. En die wordt in die stam geplaatst. Van die oude stam waar de wortels zitten. En dan wordt daar doek en zo omheen gedaan. En dan gaat dat aan elkaar groeien. En zo zeker dat nou zeg maar die lood aan die stam groeit. Zo zeker gaan ook die sappen door die lood heen. En ja, dan komt daar leven doorheen. En dan komen daar bloesem aan. En dan komen daar vruchten aan. Dat is wat er gebeurt. En zo zeker als die wijnstok vrucht draagt, zo zeker is die jonge lood nu op die oude wijnstok verbonden. En dan is het onmogelijk dat dat niet gebeurt. Anders is er geen verbinding. Dat kan ook. He, als je twee stokjes, je kunt proberen jongens en meisjes. Als jij een boom hebt en je gaat er een stokje tegenaan binden zo, huppakee. En je zet ze koud tegen elkaar aan. Nou, dan is er geen verbinding. Dan gebeurt er helemaal niks. Maar als je dus een inkeping maakt in die boom en je zet het erin. En je trekt het er goed in. Dan gaat het op een gegeven moment aan elkaar groeien. En dan komen die sappen daar doorheen. Dat is het beeld. Zo zeker als 1 plus 1 2 is. Zo zeker gaat dat jonge loodje vruchten dragen als hij verbonden is met de wijnstok van de Heer Jezus. Zo zeker als water uit de kraan stroomt, zo zeker gaat iemand die verbonden is met de Heer Jezus vruchten dragen. Gaat doen wat hij van hem vraagt. Dat is het. Onmogelijk dat je dat niet zou doen. Hier geldt het dus heel duidelijk. Toon mij uw werken uit uw geloof. Eigenlijk zegt Jacobus, laat maar eens zien hoe vast jij verbonden bent met de wijnstok. Maar hier zit tegelijkertijd iets in, hè? Iets ongemakkelijks. Iets moeilijks. Want wat als dat niet gebeurt? Wat als zelfs christelijke voorgangers in diepe zonde vallen. Een paar weken geleden volgens mij nog een Amerikaanse voorganger die dan opbiecht. Ik vind dat zo heftig, gemeen, dat mag u best weten. Al 7 of 8 jaar lang heb je allemaal boeken geschreven die over de hele wereld gegaan zijn. En dan biecht je op, ik heb al 7 of 8 jaar een relatie met een andere vrouw. Ja. Dan denk ik, oh heren, ben ik dan hoogmoedig als ik dat gewoon niet kan begrijpen? Ik vind dat is zo verschrikkelijk. Maar dat is wel hoe vreselijk het is. Hoe dan, zeggen we dan toch? En waar kan dat diep gaan? En ik hoef u de voorbeelden allemaal niet vanmiddag te noemen van hoe diep ook op kerkelijk erf, zeg maar, dit soort zonden doorvreten en kapot maken. En zelfs voorgangers die maar doorgaan daarin. En hoe dan, als je nou verbonden bent met die wijnstok, Jezus Christus. En dan bid ik, Heere, bewaar mij ervoor, want ik ben geen haar beter, maar tegelijkertijd verlang ik ernaar om meer geënt te zijn in u, om vruchten te dragen, om u te eren daarin. Dan snappen we het soms geen eens, als die dingen gebeuren. En dat we soms horen en zien dat mensen zonder maar enig besef van schuld hun graf ingaan. Hoe dan? Nou, dan moeten wij altijd maar zeggen, wij moeten het oordeel aan de Heere laten. Maar één ding is zeker, dat de Heere Jezus glashelder zegt, daar waar de boom valt, daar blijft hij liggen. Zo helder en duidelijk is het. Toon mij uw geloof uit uw werken. Laat zien dat u in Christus ingeplant bent. Niet als een wet. Van nou doe dit en je zult leven. Maar als een vanzelfsprekendheid. Zoals dat water uit de kraan komt. Zoals die wijnstok verbonden is met die rank. Die gaat vruchten geven. De vruchten doen ertoe. Matthäus 7 vers 18. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Zo eenvoudig is het, gemeente. En hier zijn we dan. Samen in Gods huis. Een radicale boodschap. Wat doet het ertoe wat ik doe? Alles. Je kunt dus zien van wie jij het eigendom bent. Dat is heel helder. En laten we nou alsjeblieft niet aankomen zetten met een uitspraak dat de mens niet bij machten is om het goede te doen. Want daar kunnen we het prachtig mee verbloemen. Dan kunnen we nog in een hoekje gaan zitten, dan zijn we daar ook nog wat mee. Dan kom je weer bij die tollenaarsgestalt. Dan verdraaien we ook de boel, gemeente. Maar dan zijn we het eerste deel van de preek alweer vergeten. Maar oefen je in geloof. Dat mogen we elkaar toeroepen. En hoe dichter je bent bij de Heer Jezus, hè, des te meer mag je groeien in dat geloof. En zonder verbinding is er geen groei. Dat is de helder en duidelijke boodschap. Wordt dan alles op één dag geleerd? Nee, echt niet waar. Wat moeten wij als mens nog veel leren op deze aarde? Wat kan inderdaad, en de Bijbel staat er vol van, een mens ook na ontvangen genade nog zo diep vallen? En dan moeten we het belijden, ook datgene wat niet goed is. En dan wil de Heere ook zijn kind weer oprapen en hem meer doen vasttrekken op hem. O ja, in gehoorzaamheid. Je gaat groeien. En soms wordt het ook snoeien. Dat leert de Heere ons ook. Om te bloeien moet je snoeien. Dat is belangrijk. En daarom geeft hij sommigen ook onder ons een kruis te dragen. Dat zeker. Maar zullen we het eerlijk aan elkaar vragen? Kijk jezelf erop na. Gewoon heel concreet in het leven van alle dag. Waaruit bleek in de afgelopen week jouw verbondenheid met hem? Met de ware wijnstok, Jezus Christus. Moet je misschien zaken belijden? Doe het dan, ook nu, in je bank. O, dan vloeit zijn geest weer in je over. Want dat wil hij doen. Dat is nou zijn genade. Steeds weer en steeds meer. Dat kleine plantje die nog maar zo weinig sap kan verdragen, waar nog maar zo'n dun straaltje erheen gaat. Het kan groter groeien. En het groeit en groeit. En dat kanaal wordt groter. En de vruchten worden groter. Een vrucht van dankbaarheid die het voortbrengt. En zo ga je stap voor stap aan zijn hand. En eenmaal als het uur daar is, dan haalt hij je thuis. Eens zal op die grote morgen klinken het bazuingeschal. Dan zal Jezus wederkomen als de rechter van het heelal. En wie, gemeente, zal op die grote morgen buigen voor zijn majesteit. Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid? Eens zal op die grote morgen het mensdom zwijgen, eindelijk stil. En dan zal Jezus Christus vragen, wat deed gij om mijnentwil? Maar heren, wanneer heb ik u dan gekleed en gevoed? Wanneer heb ik dan de gevangenen opgezocht? Wanneer heb ik hen dan een beker koud water uitgedeeld? En dan zal de Heer het zeggen. Voor zover je dat voor één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo heb je dat voor mij gedaan. Dat is het geheim, gemeente, van de verbinding met die ware wijnstok. Je ziet het zelf niet. Je kunt er zelfs niet mee God bij aankomen. En toch schenkt God je het in genade. En dan mag je voor hem staan. Zijn ogen zo'n oneindig liefdevol gericht. En dan hoor je zijn liefdevolle stem. Kom in, gij gezegende van mijn vader, en beërf het koninkrijk. En dan zullen we de eeuwigheid nodig hebben om hem daarvoor te loven en te prijzen. Ja, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zere wegen. Want groot is zere heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Amen. Gemeente, die psalm gaan we straks zingen aan het einde. Maar nu psalm 35 en daarvan het 13e vers. Laat vromen juichend te allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. En wat er verder volgt in psalm 35 vers 13. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. Heere in de hemel, tot u mogen we opnieuw naderen om u te danken. Te danken, Heere, dat u ons ook bepaalde bij uw woord. U die de ware wijnstok bent. En wij bidden, Heere, door uw genade, mogen zo geënt zijn op u, de levende wijnstok, zodat uw sappen door ons heen gaan en wij vruchten mogen voortbrengen. Vruchten van bekering en geloof, maar ook daar in uw voetstappen te drukken. Dat we mogen weten, Heere, achter u aan te gaan. Heere, dan weet u wat we nodig hebben. En wij bidden, wilt u het aan ons allemaal schenken, dat we zo een levende gemeente zijn. We bidden voor elkaar, Heere. U weet hoe we hier zitten, of als we in onze woonkamers meekijken en meeluisteren, hoe we erbij zitten. Wilt u ons helpen, ons ondersteunen, juist daar waar ziekten en zorgen zijn, waar moeite en verdriet is, waar pijn is, waar ook onbegrepen wegen zijn, ook juist door de zonde geslagen. Wilt u, Heere, ook daarin betonen een God van heel dichtbij te zijn en mogen ook daarin ervaren, Heere, dat u het bent die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Heere, dan bidden we ook als we ook morgen weer aan ons werk zullen gaan en of vannacht alweer, wilt u ons dan helpen, Heere, en ons ondersteunen. Mogen ook daarin uw kracht ervaren, maar op de plek waar u ons stelt, dat we ook vruchten mogen voortbrengen. Heere, wij hebben het niet van onszelf, maar u wilt het ons schenken. Heere, zo bidden we voor uw kerk. En Heere, dan bidden we voor alle kerken hier op Urk, daar waar uw naam verkondigd wordt, waar dat tweesnijdende scherpe zwaard gehanteerd wordt, zonde en genade, wilt u, Heere, ook daarin spreken en uw woord rijkelijk zegenen in ons dorp, opdat uw naam verheerlijkt wordt en uw koninkrijk komen, Heere. Wij bidden dat voor heel Nederland, wilt u ook daarin betonen met geest en kracht dat u doorgaat in onze protestantse kerk in Nederland, zo diep in verval. Breng het terug, Heere, tot de kern, tot u, de Heere Jezus Christus. En mogen ook daarin zien dat u doorgaat. Maar Heere, zo bidden wij ook, zegen al het werk van zending en evangelisatie. Mogen ook daarin zien dat uw koninkrijk uitgebreid wordt, soms op plaatsen waar wij het niet zien. En dan, Heere, leggen we het in uw handen. Het werk in Alkmaar en Hoorn en Horst, o Heer, op zoveel plaatsen waar dat evangelie klinken mag, wilt u wonderlijk werken. Heere, dan bidden we ook voor uw kerk, juist ook een bijzonder dat deel van uw kerk wat verdrukt en vervolgd wordt. Wilt u ook daarin leiden en zorgen? En mogen we zien, Heere, op wat u bewerkt. En zo bidden we ook voor onze oudste broeder, Israël. Heere, u bent diegene die spreekt. We hebben ook een aantal keren, ook Jesaja 11 vanmorgen mogen horen. En ook Jesaja 64. Heere, u spreekt nog steeds tot uw volk. Breng hen tot u, de Heere Jezus Christus, de Messias, de vredevorst. Heere, u bent als dat zwijgje, als die lood uit die stam, maar u bent ook de leeuw uit Juda's stam. Heere, wij pleiten op uw almacht, op uw genade, die nieuwe naam Israël. O Heere, ontfermt u zich en doet u naar uw belofte, maakt u uw weldaden wonderbaar, Heere. Mogen we daarop zien en wij kijken uit naar wat u doet en wij weten dat u het zult doen. O levende God, Heere, zo bidden we voor onze overheid, ook landelijk. Er is zoveel aan de hand, ook in deze wereld, maar ook met de vorming van een nieuw kabinet. Wilt u ook daarin leiden en zorgen, maar Heere, ontfermt u zich. Want Heere, als we bij uw geboden vandaan dwalen, wat zullen we dan verwachten? Maar Heere, dan bidden wij, wilt u ook daarin leiden en zorgen? En zo bidden we niet alleen voor onze landelijke overheid, maar ook op provinciaal niveau en gemeentelijk niveau. Ook onze burgemeester en de wethouders. U weet ook wat hun zorgen er zijn. Dan bidden wij, Heere, wilt u ook daarin ondersteunen. Daar waar ziekte is en zorgen zijn. Wilt u helpen. Heere, geef kracht. Ook als onze gemeente bestuurd mag worden. Mag het zijn bij de gratie van u. Wilt u allen die hun plaats innemen. Ook daarin uw zegen geven. Heere, zo leggen we het alles in uw handen. Wij bidden, vergeef al het zondige wat bij ons was. Zegen alles wat van u is, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij zingen nog tot slot van Psalm 138 en daarvan het derde vers. Nu wel het derde vers, dan zingen zij in God verblijd. En wat er verder volgt, Psalm 138 vers 3. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.